Gemeente, vooraf nog een mededeling in verband met het overlijden van zuster Human. Aanstaande woensdagavond is er gelegenheid tot condoleren tussen 8:30 en 9:00 in de zaal achter de kerk. En aanstaande donderdag zal om 1:00 de rouwdienst aanvangen in de kerk en om 2:00 de begrafenis. En in verband hiermee zal er geen vrouwenvereniging zijn. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eerdienst voortzetten door met elkaar te zingen het 4e vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Het is het 4e van 138. Lezing kunt u vinden in het Oude Testament, opnieuw weer in het boek Genesis en daarvan nu hoofdstuk 46, de versen 1 tot en met 30. En daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs, waarna wij zingen het 13e vers van Psalm 89. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Wij lezen dus Genesis 46 vers 1 tot 30. We doen belijdenis des geloofs en zingen daarna van Psalm 89 het 13e vers. En Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Beerseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. En ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen wederop trekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beerseba en de zonen van Israël voeren Jacob, hun vader en hun kinderkens en vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. En ze namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan verworven hadden en zij kwamen in Egypte. Jacob en al zijn zaad met hem. Zijn zonen en de zonen zijner zonen met hem. Zijn dochters en zijner zonen, dochters en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen, de eerstgeborene van Jacob, Ruben, en de zonen van Ruben, Hanoch en Palu en Hezron en Garmi, en de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin en Ohad en Jachin en Zoar en Sal, de zoon ener Canaanitische vrouw, en de zonen van Levi, Gerson, Kahat en Merari, en de zonen van Juda, Er en Onan en Sela en Peres en Zera. Doch Er en Onan waren gestorven in het land Kanaan. En de zonen van Peres waren Herzon en Hamul. En de zonen van Issachar, Tola en Pua en Job en Zimron. En de zonen van Zebulon, Zeret en Elon en Jahleel. Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jacob gebaard had in Paddan-Haran met Dina zijn dochter. Al de zielen zijner zonen en zijner dochters waren 33. En de zonen van Gad, Sifjon en Hachi, Suni en Esbon, Eri en Arodi en Areli. En de zonen van Aser, Jimna en Jisfa en Jisfi en Beeria en Zera, hun zuster. En de zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had, en zij baarde Jacob 16 zielen. De zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw, Jozef en Benjamin. En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Efraïm, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste, te On baarde. En de zonen van Benjamin, Bela, Beger en Asbel, Gera en Naaman, Egi en Ros, Mupim en Hupim, en Art, dit zijn de zonen van Rachel, die Jacob geboren zijn, al tezamen 14 zielen. En de zonen van Dan, Hussim, en de zonen van Naphtali, Jaazeel, en Guni, en Jezer, en Silem. Dit zijn de zonen van Bila, die Laban zijn dochter Rachel gegeven had, en zij baarden dezelfde Jacob, en ze waren alle 7 zielen. al de zielen die met Jacob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob waren allen 66 zielen. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob, die in Egypte kwamen, waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen, en zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterf, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 46 vers 1 tot en met 4 en vers 30. En ik lees u alleen vers 30 nog een keertje voor, waar Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterven nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Nog vooraf vragen we de Heere om de bediening van zijn Heilige Geest. Zo buigen we ons voor de tweede keer voor uw goddelijk aangezicht. En geef ons die gepaste verootmoediging en een levend besef van hetgeen wij doen wanneer wij onze mond tot u openen. En als wij dan samen met deze gemeente naderen voor de troon der genade. O Heere, dat wij dan mogen komen in de naam van uw Zoon, die grote hoge priester van het huis van God, die met zijn dierbaar bloed is ingegaan tot in het binnenste heiligdom. Dat wij niet in onze eigen naam zullen komen, En dat wij ook niet zullen komen op grond van onze rechtzinnigheid. Maar dat we zullen beseffen dat wij arme zondaren zijn. En ook arme zondaren blijven. Ook na ontvangen genade. Want wij hebben niets wat wij u aan kunnen brengen. Waarop we kunnen pleiten. Maar zie dan toch op uw zoon. En Heere Jezus, neem dan ons gebed toch over. En zend ook de geest der genade en der gebeden. Opdat het geen lippentaal zal zijn. Maar dat wij waarlijk de nood van deze gemeente eens voor u neer mogen leggen. En dan is dit toch wel het ergste. Dat er nog onbekeerde zondaren in ons midden zijn. Die nog op weg en reis zijn naar de eeuwige rampzaligheid. Jonge mensen, maar ook ouderen. Die daar nog zo blind voor zijn. En er geen erg in hebben. Dat ze als over een kleed wandelen vol met rotte plekken. En dat ze elk ogenblik er doorheen kunnen zakken in de eeuwige rampzaligheid. Maar heren, dan is het toch zulk een goede plaats om hier te zijn. Want u roept uw knechten toe om hen te grijpen die ten dode wankelen. En geef ons ook iets van die bewogenheid. Geef dat ook aan de kerkraad. Geef dat aan onze broeder. Geef dat aan een vader en een moeder. Geef dat aan allen die leiding geven. Aan een jeugdvereniging of voor de zondagsschoolklas. Geef dat aan het onderwijzend personeel als ze omgaan met zielen voor de eeuwigheid. Ja, geef het aan ons allen, want daar is niemand van uitgesloten. Opdat wij bewogen mogen zijn. Over zoveel die nog voor eigen rekening leven. Want we leven immers in een geseculariseerde samenleving. Waar vele duizenden uw dag gebruiken voor eigen vermaak. Maar ook binnen de kerk. Want de scheiding loopt immers dwars door de kerk heen. Ontfermt u zich dan over hen. En we bidden u ook voor degenen die u vrezen. Daar zijn ook zoveel schakeringen in. Heere, u kent hen die lange tijd al in het donker lopen. En zo dor zijn, zo duister. Wilt u toch het licht weer eens een keer doorbreken in hun leven. Opdat ze vruchtbaar mogen worden. Opnieuw. We hebben het zo nodig. Dat er levende voorbeelden zijn in het midden der gemeente van Godzaligheid. Met name ook voor onze jongeren. Dat ze jaloers mogen worden op het volk van God. Dat ze er zin in mogen krijgen om u te dienen. In het bijzonder ook als we vanavond geroepen zijn om die oude Jacob te schilderen als een kind van God. Voor wie het alles weer zo nieuw werd. En dat we daarin een voorbeeld mogen ontvangen vanuit de schrift. Hoe u antwoord geeft wanneer wij op kruispunten komen in ons leven. Want u spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. Wilt u daartoe ook uw knecht ondersteunen? Geef hem lichamelijk de kracht. Geef hem ook een stem om te spreken. Geef hem helderheid van geest. Geef hem rust in zijn gedachten. Zodat hij het op een weloverwogen wijze. Naar de gemeente toe mag vertolken datgene wat uw woord wil zeggen deze avond. Heren, we bidden u of u dat ook wil doen bij al uw ganige trouwe dienstknechten, overal waar u ze geroepen hebt, welke plaats ook in deze wereld. Denk aan zendelingen en evangelisten die op eenzame posten ook allerlei manieren het zaad van het evangelie verspreiden. Denk aan gevangenispredikanten. Denk aan hen die zich geroepen weten om op een eenvoudige wijze het woord te verspreiden. De plaats waar gij hen gesteld hebt. Och Heere, dat er ook nog van buitenaf getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We bidden u in het bijzonder voor onze jongeren. Wilt u hen toch vasthouden voor uw dienst? En wilt u ze bewaren voor de verleidende krachten van deze wereld en de kracht van de duivel? We zijn als ouders als voorgangers niet opgewassen in onszelf tegen die krachten. En daarom wees gij dan een vurige muur rond de gemeente. U hebt het toch gezegd in uw woord, zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem, alzo is de Heere rondom zijn volk. Maak het toch wonderlijk waar ook voor deze gemeente. Ook wanneer er lekken zijn in het schip van de kerk. Dat langzamerhand ook de wereldgelijkvormigheid binnencijpelt. O, dat er door het gebed toch gepompt zal worden. Opdat die stroom tegengehouden zal worden en weer buiten de kerk gewerkt zal worden. Bewaar ons toch voor slapheid, voor ingezonkenheid, voor oppervlakkigheid, voor gemakzucht. Het kleeft ons zo aan. We dreigen zo meegenomen te worden met de geest van deze tijd. Want wij moeten u belijden dat we zo weinig bewogen zijn met land en volk. Ondanks dat er goddeloze wetten op stapel zijn, moeten we u belijden dat we zo weinig in de binnenkamer gevonden worden om te worstelen voor de nood van land en volk. En wij bidden u, bind het toch op ons hart. Laat het ons toch gevoelen welke kant het opgaat, opdat er bij ons die rechte bewogenheid mag komen. Want als er bewogenheid komt, dan zal er toch ook verwachting zijn. Als er gebed voorkomt, dan zult u toch niet nalaten die gebeden te verhoren. Het is alles zo stil, ook op het kerkelijk erf. Bewaar ons ervoor dat we het zullen uiten als een dode, rechtzinnige, koude klacht. Maar geef dat we het met bewogenheid zullen doen. Opdat wij uit mogen zien naar de bekering van deze of gene. Heren, gedenk ook de kerkraad die leiding moet geven aan deze gemeente. Geef ze wijsheid. Help ze ook als ze de catechisaties voor hun rekening nemen. Dat zij iets over mogen brengen van het goede van uw dienst aan de jongeren van de gemeente. Help ze wanneer ze voor moeilijke dingen geplaatst zullen worden. We bidden u nogmaals voor onze broeder. Geef hem toch de wens van zijn hart. Gij hebt het beloofd. Heere, wilt u onze God van nabij zijn. Door ook de bestrijders deze avond weer het zwijgen op te leggen. Door alle hindernissen weg te nemen. Maak het ons voor een ogenblik weer gemakkelijk. Omdat we uw woord mogen prediken. En dat het woord zijn vrije loop zal hebben in het midden van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 143, vers 5, 10 en 11. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Ik tracht uw werken na te gaan, o God, wie kan u evenaren? Hoe heerlijk zijn uw wonderdaden. Tiende vers, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En het elfde, laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij van de lofzang van Simeon het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Eerste vers van de lofzang van Simeon. Gemeente, u hebt vast ook wel eens momenten in uw leven gehad dat u op een kruispunt terecht kwam en dat u zich afvroeg: wat is nu de weg van de Heer? Er zijn zo wat van die grenzen in je leven. En wanneer de Heer in je leven komt, dan bepaalt Hij ook bij momenten bij die grenzen. De grenzen van je kracht, de grenzen van je verstand, de grenzen van je gezondheid en ook de grens van je leven. En soms moet je toch verder. En dan lijkt het soms dat je de weg wel ziet, omdat je de omstandigheden mee hebt, omdat de voorzienigheid naar je toe komt. En je kunt door middel van die voorzienigheid als het ware wel een puzzel leggen, zodat je zegt: zo moet het toch in elkaar gepast worden. En dat je toch die strijd houdt. Is het dan toch wel de weg van de Heere? En als het dan de weg van de Heere is, is het dan ook in zijn gunst? Want we kunnen heel gemakkelijk Gods voorzienigheid in onze voordeel gaan uitleggen. Maar er zijn toch kinderen van God in hun leven die weten daarvan. Door te zeggen: Heere, hoewel de voorzienigheid kennelijk spreekt, zou u het dan toch eens willen zeggen? Laat ons dan van hier niet optrekken, indien uw aangezicht niet met ons meegaat. Zal God zo'n iemand in het ongewisse laten, gemeente? Nee, hij zal antwoord geven. Hij spreekt immers gewis tot elk die voor hem leeft. En dat zien wij ook in onze tekst, bij de worsteling van vader Jacob. En daar willen we dan naar luisteren. En we schrijven boven de prediking: Jacob trekt op naar Jozef. Ten eerste staan we stil bij de worsteling van Jacob. Ten tweede de goedkeuring van God. En ten derde de ontmoeting met Jozef. Jacob trekt op naar Jozef. De worsteling van Jacob, de goedkeuring van God en de ontmoeting met Jozef. Allereerst dus de worsteling van Jacob. Er is in het leven van Jacob heel wat veranderd. Vooral wat zijn geestelijk leven betreft. Jacob, die de laatste jaren erg in het donker heeft geleefd. Jacob, die weigerde vertroost te worden. Jacob, die met een groot verdriet in zijn ziel bliep. Namelijk dat Jozef naar alle waarschijnlijkheid verscheurd was door een wild dier. En toen zijn jongens terugkwamen met de boodschap: Jozef leeft nog! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Dat wil zeggen, zijn hart versteende. Iets van: wat hangt me nu weer boven het hoofd? En wat hebben ze nu weer te zeggen? Er was geen plaats voor bij Jacob. Zijn hart versteende, want hij geloofde hen niet. Er was zo'n panzer om zijn ziel heen gebouwd door al die jaren heen, dat er geen plaats was voor die boodschap, die bijzondere boodschap, nietwaar? Jozef leeft nog. Maar dan spreken de broers verder met deze oude Jacob en ze vertellen hem de woorden van Jozef. En ze nemen hem mee naar de wagens van Jozef. En als hij de woorden van Jozef hoort en hij ziet de wagens van Jozef, Dan lezen wij, zo werd de geest van Jacob een vader levendig. Want hoe diep het zaligmakend geloof ook weggezonken kan zijn. Maar onder de as ook smeult toch dat zaligmakend geloof. Het zal nooit helemaal uitgeblust worden. En nu wordt dat wegsmeulende zaligmakende geloof aangeblazen. En dan lezen wij zo treffend weer die naamsverwisseling in het laatste vers van hoofdstuk 45. En Israël zeide: het is genoeg. Het is te veel, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. En zo gaat Jacob op weg. Maar als hij dan bij de grens komt van het land Kanaan, bij de plaats Berseba, dan stopt hij. En dan slaat hij zijn tenten op. En dan gaat hij niet verder. We lezen dat in het eerste vers. En Israël verreisde met al wat hij had. En hij kwam te Berseba. En dan gaat hij offeren. Een offerande aan de God van zijn vader Isaac. Juist op die plaats. Berseba. Als hij bij die plaats komt. Roept dat bij Jacob allerlei herinneringen bij hem boven. Het is een plaats die spreekt in de geschiedenis van zijn voorvaders. Abraham heeft er ooit een keer een bos geplant en daar de naam des Heeren aangeroepen. En na het hoogtepunt in het leven van de patriarch Abraham, toen hij zijn zoon Isaac had geofferd, ging hij daar wonen in Berseba. En later is ook zijn eigen vader Isaac daar gaan wonen. En heeft hij daar een put gegraven en een altaar gebouwd. We kunnen dat lezen in Genesis 26. En vanaf die plaats moest Jacob vluchten voor Esau. En vertrok hij naar Haran. En u kunt wel begrijpen, gemeente, dat deze plaats allerlei herinneringen bij deze oude grijze Jacob loshaalt. Een plaats die spreekt. Die spreekt ook van zijn vreemdelingschap, van zijn vluchten voor Esau. Maar ook tegelijkertijd van de trouw des Heren in zijn leven. En dan lijkt het wel alsof hij aarzelt om verder te gaan. Hij is bevreesd. Want dan kunnen wij concluderen uit het feit dat straks God tegen Jacob zegt: vrees niet. Er is dus vrees bij Jacob. Waarvoor dan? Nu, dat zegt de Heere ook later: vrees niet van af te trekken naar Egypte. Dus die vrees is er bij Jacob. Om af te trekken naar Egypte. Jongens en meisjes, misschien zeggen jullie wel, maar dat is toch helemaal niet nodig. Daar hoeft toch Jacob niet bang voor te zijn. Alles is toch in kannen en kruiken. Jozef leeft toch en hij heeft de wagens van Jozef. En daar zal een prachtig stuk land voor hem klaar liggen. Daar hoeft Jacob toch niet voor te vrezen. Echter, Jacobs vrees is gegrond, gemeente. Allereerst omdat zijn vader Isaac eens onder dezelfde omstandigheden het door de Heere zelf verboden werd om naar Egypte te gaan. We kunnen dat lezen in Genesis 26 en daarvan vers 2 en verder. Toen was er ook honger in het land. En dan lezen wij hoe de Heere daar Isaac verbiedt om af te trekken naar Egypte. En God zegt: woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon er als vreemdelingen, ondanks de honger. En toen moest Isaac in Kanaan blijven. En wie zegt hem dat diezelfde opdracht niet voor hem geldt? Ondanks dat de omstandigheden in zijn voordeel zijn. Ondanks dat de voorzienigheid hem in alle dingen mee is. En het tweede, daar wijst Calvijn ons op. Dat is dit. Calvijn zegt, immers hij stond op het punt beroofd te worden van de hem beloofde erfenis. Van de aanblik van het land. Het onderpand van de hemelse erfenis. Met andere woorden, gemeente, jongelui. Jacob moest afscheid nemen van het zichtbare. Het land Kanaan. Dat was voor hem als een sacrament. Als iets tastbaars. Iets wat hij voortdurend kon aanwijzen. Want immers God had juist ook toen gezegd, dat land, dat zal voor u en uw nageslacht zijn. Daar moet je naartoe. Daar moet je wonen. Daar moet je blijven. En dat land, dat was voor hem niet zomaar een stukje grond. Maar dat land, dat sprak ook van de belofte van het hemelse Kanaan. Jacob leefde immers als een vreemdeling hier beneden. Hij was op doorreis. En zijn voetstappen zette hij op het aardse Kanaan. En wanneer het geloof in de beoefening was, zag hij dat dat sprak van de hemelse erfenis die ook voor hem weggelegd was. En nu zou hij dat onderpand achter moeten laten. Dat is de worsteling voor Jacob. En daar spreekt ook een stukje zelfkennis in uit. Immers was het niet juist Jacobs kwaal om eigen wegen te gaan. En dat had Jacob nu door die jaren heen enigszins af moeten leren om zijn eigen weggetjes te gaan. En daarom worstelt hij. Is het wel de weg des Heeren? Nu sta ik voor de grens. Nu moet ik verder of weer teruggaan. Zal het Gods goedkeuring kunnen wegdragen? En om Gods goedkeuring te ontvangen gaat Jacob offeren. En in dat offer, zegt Calvijn, roept hij Gods verbond in herinnering. Calvijn zegt, dat is een geschikt geneesmiddel om niet afvallig te worden in het geloof. Hij houdt God voor aan zijn ogen. En hij ziet God als die God die met Abraham, Isaac en ook met hem een verbond heeft gesloten. En in dat genadeverbond ligt nu alles besloten wat Jacob nodig heeft. En dan gaat hij offeren. Niet om met dat offer God te bewegen, antwoord te geven, maar hij gebruikt dat offer als een middel. God had de offeranden aan zijn voorgeslacht geschonken. God had daarin onderwijs gegeven dat we alleen door middel van het offer tot God kunnen gaan. Door middel van de verzoening met God. Om zo gemeenschap met God te beoefenen. Om zo ook antwoord te ontvangen van die God. En er staat ook heel nadrukkelijk, hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Hij handelt dus in de lijn van de vader. Standvastig staat hij in datzelfde verbond. En in dat offer versterkt hij ook het zaligmakend geloof. Beleidt hij zijn God. En er staat ook dat Israël offerde. Hij offerde dus niet alleen voor zichzelf, maar hij offerde ook voor zijn nageslacht. Hij staat hier als patriarch. Hij staat hier als hoofd van de familie. Met het oog op de toekomst. Het gaat om de toekomst van de kerk. van de oud-testamentische kerk. En is het dan niet van belang om te weten of hij wel in Gods weg is? Daar liggen een paar lessen in gemeente, ook voor ons. We zien dat bij Jacob het zaligmakend geloof weer in de beoefening gekomen is. En wanneer het zaligmakend geloof in de beoefening is, dan wil het alleen luisteren naar de stem van de Heer. En dan weet het ook hoe het naderen moet tot God. Dan gaat het niet zonder meer op de omstandigheden af. En dan gaat zo'n iemand ook niet die omstandigheden altijd maar uitleggen in zijn voordeel. Nee, maar er komt iets van: Heere, spreekt gij. Zegt gij het toch, hoe ik verder moet. Wilt u het bevestigen? En met name wanneer het zich... Hij kon het niet meer doen met het tastbare, het zichtbare. Hij moest verder door het zaligmakend geloof. En dat kan strijd geven, geliefd. Wanneer wij niet meer op die gevoeligheden af kunnen. Wanneer we niet echt meer iets in handen hebben. Dat wij worstelen voor het aangezicht van de Heere en zeggen: Heere, hoe moet ik nu verder? Zegt u het dan nog eens een keer? Zo heeft Jacob geworsteld. Kennen we daar iets van? Jongelui, dat geldt ook voor jullie. In concrete omstandigheden. In het zoeken van een levenspartner. Als je graag verkering wilt. Of dat je misschien een meisje hebt waarvan je zegt: ja, kan ik daar eigenlijk wel mee verder? Of je gaat solliciteren bijvoorbeeld. En dat je je afvraagt: is dat verantwoord? Dat ik daar ga werken, ook gelet op mijn principes. En niet dan gelijk allerlei voorzienige leidingen in je leven naar je voordeel uitleggen, maar vraag aan de Heere: Heere, geef mij antwoord. Maar vooral als het gaat om die grenzen waarin de Heere je gaat bepalen. Dat je een beperkt sterfelijk mens bent. Als je je gezondheid moet gaan missen. Als de tekenen van de dood in je leven zich gaan aftekenen. Zodat je zegt: ik ben een sterfelijk mens. Ik kan niet alleen sterven, maar ik moet ook sterven. Hoe dan verder, Heere? Trekt u dan met me op? Wijst u mij toch de weg aan naar de toekomst toe? Ik neem al een stap, maar kan het uw goedkeuring wegdragen? Onze tweede gedachte. De goedkeuring van God. God geeft antwoord aan Jacob. Dat is heel bijzonder, gemeente. Dat is zeer bemoedigend ook en dat is ook wonderlijk. Dat is een teken van zijn bijzondere gunst. Als hij zijn kind antwoord geeft. Hoe doet hij dat? God, uw vaders God, vrees niet af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. God komt in een nachtgezicht, zo lezen we. Dat is geen droom. Maar dat is een wakende toestand waarin Jacob verkeert. En stel je dat maar heel beeldend voor, gemeente. Daar zie ik die oude Jacob liggen in zijn tent. Hij kan niet slapen. En dat is een teken dat die worsteling voor hem geen vorm is geweest. Maar dat het wezenlijk voor hem is. Hij is wakker. Hij kan de slaap niet te pakken krijgen. En
En het zal in zijn hart geleefd hebben. O God, antwoord gij toch. En dan komt de Heere in een nachtgezicht. In een visionaire toestand zou je kunnen zeggen. En dan komt hij tot Israël. Jazeker. Maar hoor eens. God gaat roepen. Jacob. Jacob. God zegt niet Israël. Israël. God is een God die met zondaren van doen wil hebben. En Gods kind blijft tot de laatste snik een Jacob in zichzelf. En God zal ook tot de laatste snik een kind van God daaraan herinneren. God zegt twee keer, Jacob, Jacob. Daarmee aangevend dat het gaat om een gewichtige boodschap. En de toon die God aanslaat is vriendelijk en weldadig, genadig en barmhartig gemeend. Moet dat een bijzondere ervaring geweest zijn voor Jacob. Het is al een hele lange tijd geleden dat hij de stem van God heeft gehoord. Kunnen we lezen in Genesis 35 toen hij op moest breken bij Sichem vandaan. En dat hij in Bethel moest gaan wonen. En dan geeft Jacob antwoord. Zie, hier ben ik. En daar ligt iets in van een kinderlijke overgave. Kinderen, zal je daar dan niet jaloers op worden? Zeg. Jongelui, zou je dat nou niet willen? Dat je zulk een God zou mogen kennen. Die zo laag afdaalt. En antwoord geeft. In de meest moeilijke omstandigheden. Op de grenzen van je leven. En dat hij een God in Christus wil zijn. En dat hij zo laag wil afdalen in het leven van zijn kinderen. Dan komt er iets in het hart van volgzaamheid. Zie, hier ben ik, Heere. Doe maar met mij wat gij wilt. Zeg mij uw weg. En ik zal hem gaan. En dan gaat God antwoord geven. En dat is zo'n kostelijk antwoord, gemeente. Want dan zegt de Heere, ik ben die God. Uw vaders God, vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Wat doet God? Het eerste wat hij doet is op zichzelf wijzen. Dat is het beste antwoord dat een kind van God kan krijgen. Dat hij weer eens mag zien dat God op zichzelf wijst. En dan stelt hij zich voor als die God, uw vaders God, ja, dezelfde. Er staat in het Hebreeuws, ik ben Eel. Dat wil zeggen, die sterke God, die almachtige God, die alle dingen in zijn hand houdt. Loopt God niet uit de hand, gemeente? Dat is zo'n groot wonder. Dat moet Jacob wel belijden. Dat wil hij ook belijden. Gelet op wat hij meegemaakt heeft rond de geschiedenis van zijn zoon Jozef. Liep God niet uit de hand. Ondanks dat Jozef op 17-jarige leeftijd een belofte kreeg dat hij ooit verhoogd zou worden. En dat heel die belofte in de duisternis kwam. Voor de beleving van Jacob. En toch. Toch hield de Heere aan zijn woord. Omdat hij die God is. Uw vaders God.
En van daaruit, vanuit die Godsopenbaring, gaat God Jacob bemoedigen en zegt hij, vrees niet af te trekken naar Egypte. O, en als God dat zegt, dan drijft hij in de dadelijkheid de vrees uit het hart. Dat kunnen 100 dominees tegen u zeggen. Dat kan een diaken zeggen. En dat moet ze. Dat is goed. Maar God zal er zijn kracht aan moeten verbinden. En dan wordt daadwerkelijk de vrees uitgedreven. En dat gebeurt hier ook bij Jacob. Vrees niet om af te trekken. Want. En dan herinnert God Jacob aan de erfelijke belofte van zijn vader Abraham. Ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Dat is Gods plan. God maakt van dat Jacobs geslacht daar in Egypte een groot volk. Jacob, het zal daar een kweekplaats worden voor het volk van God. In Egypte, heren. Jazeker, in Egypte. En dat om 3 redenen, gemeente. In Kanaan zou Israël in haar ontwikkeling als volk in gevaar kunnen komen. En ten tweede zou het land Goshen ruimte bieden, zodat het volk toch in een isolement ging leven. En zou het minder openstaan voor de gevaren van de vermenging. Immers straks moeten ze tegen Farao zeggen dat ze schaapherders zijn. En de Egyptenaren, ze hebben een gruwel aan de schaapherders. En die negatieve reden, dat negatieve motief, dat zal positief werken voor de ontwikkeling van het volk van God. En bovendien viel er ook veel te leren in Egypte. Daar zou de Heere ze tot een groot volk maken. En dan voegt de Heere er ook een vertroosting aan toe. Ik zal met u aftrekken naar Egypte. En ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. Met andere woorden, Jacob, dat is mijn weg, een wonderlijke weg. Maar het is mijn weg en ik zal mee optrekken. En ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. Met andere woorden, Jacob, daar hoef jij niet voor te zorgen. Jij hoeft niet te zorgen voor de voortgang van mijn werk. Dat ligt in mijn hand. God zorgt zelf voor zijn kerk. En als een extraatje zou je kunnen zeggen, voeg de Heere er iets aan toe. Want dan zegt de Heere, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dat was een oud-Oosters gebruik, gemeente. Dat werd beschouwd als een voorrecht, als een van de kinderen de ogen van een stervende vader mocht sluiten. Nu zegt de Heere, dat mag Jozef bij u doen. Hij zal het doen. Hij zal je ogen sluiten. En de kanttekenaren zeggen dan zo kostelijk, Jacob zal bij Jozefs leven in vrede sterven. Hij zal in vrede sterven, omdat hij Jozef zal zien leven. En in Jozef zal hij straks Gods trouw zien. Een geweldige bemoediging voor Jacob. Een geweldige verzekering ook voor Jacob. Dat God zal zorg dragen voor de voortgang van zijn eigen werk. Het is een aansporing voor deze oude Jacob om niet moedeloos te zijn, maar standvastig te zijn, gemeente. O, misschien is er hier ook wel iemand die worstelt met de toekomst. Die ook in een crisis terechtgekomen is. En dat kan ook in het geestelijke leven het geval zijn. Maar ook in de omstandigheden van het leven. Zodat u zegt, hoe moet ik verder? Luister dan eens naar dat antwoord dat de Heere aan Jacob geeft. Het beste antwoord is dat God op zichzelf wijst. Sta naar zulk een antwoord. Als u zegt, antwoord mij Heere, antwoord mij Heere. Vul het dan in de eerste instantie niet zelf in. Dat doen wij zo gauw. Dan schrijven we de Heere de weg voor. Dan zeggen we, het zal dan wel zus en het zal dan wel zo zijn. En dan zal dat wel gezegd worden. En dan slaan we wel eens een bijbeltje open om te kijken of er dan iets voor de aandacht komt. Maar tracht allereerst te staan naar een openbaring van wie God is. In zichzelf. Dat we weer het oog krijgen op een deugd van God. Die deugd die u op dat moment in die omstandigheden nodig hebt. Want als God zich openbaart aan een mens in bepaalde omstandigheden, dan zullen de omstandigheden en de wijze waarop God zich bekend maakt aan zo'n ziel in elkaar passen. Zodat je zegt dat dat nu juist gezegd moest worden. En dat God zich zo aan mij openbaarde, dat had ik op dat moment nodig. Dat ik vastliep met mijn eigen wijsheid. En met mijn dwaasheid niet verder kon. En dat God zich openbaarde als de alwetende God. Die God die wijs is. En die weet wat goed voor u is. Of dat ik krachten voelde wijk. En dat ik zeg, o God, hoe moet ik verder? En dat de Heere zich openbaarde in zijn almacht en zijn kracht liet zien. Vult u dat maar in. En als u in bepaalde omstandigheden verkeert en u weet iets van het spreken van God in uw leven, wees dan gespitst op een concreet antwoord van God. Op een antwoord waar u wat aan hebt. Van Gods weeg. En dat met toepassing op uzelf. Zo kan Jacob verder. Onze derde gedachte. De ontmoeting met Jozef. Zo trekt Jacob op met zijn nageslacht richting Egypte. En als hij in de buurt van het land Gozen komt, dan stuurt hij Juda vooruit. Juda krijgt de opdracht om plaats te maken in het land Gozen, zodat straks de tenten van vader Jacob ergens opgeslagen kunnen worden. En bovendien moet hij ook Jozef waarschuwen dat Jacob inmiddels in het land Gozen is aangekomen. En zo gezegd, zo gedaan, gemeente. En terwijl Jacob aankomt in het land Gozen, is Jozef al onderweg. En gemeente, we zien dat zo voor ons, niet waar? Hoe Jacob daar als vreemdeling aankomt in Egypte. En hoe Jozef zijn wagens ingespannen heeft. Zijn personeel de opdracht heeft gegeven. Om de paarden voor de wagens te spannen. En het personeel zal zich afgevraagd hebben. Wat zal er aan de hand zijn? Dat de onderkoning zelf erop uittrekt. Er moet toch wel een hele hoge vorst aangekomen zijn in Egypte. Want onder normale omstandigheden gaat iemand die hoger geplaatst is nooit naar een lager geplaatst iemand. veelal net andersom. Iemand die lager op de maatschappelijke ladder is, die gaat wel naar iemand toe die hoger op de maatschappelijke ladder zich bevindt. En daarom zal het personeel van Jozef gedacht hebben, jongens en meisjes, waar gaat hij nu naartoe? En dan zien wij dat de geschiedenisschrijver zich inspant om nauwlettend acht te geven op de details. Hoe die ontmoeting plaatsvindt, we kunnen dat lezen in vers 29. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang. Zie het als het ware voor je. Daar komt Jozef aan op zijn wagen. En vader Jacob ziet hem aankomen. En Jozef, staat er in vers 29, vertoont zich aan zijn oude vader. Hij zal zijn armen hebben opengespreid. En hij zal gezegd hebben, vader, hier ben ik. Kijk, ik ben het echt. En het tweede wat hij doet, hij valt om de hals van zijn oude vader. En het derde wat de geschiedenisschrijver ons meedeelt, is dat Jozef begint spontaan te wenen. En ook Jacob, hij begint te wenen. En er staat in onze tekst, en ze wenen lang, lang aan beider hals. Ze voelen het, we zijn weer bij elkaar. Jacob, hij voelt de adem van Jozef. Jozef, hij voelt de handen van zijn oude vader. O gemeente, wat is dat een ontroerend gebeuren geweest. Lang, lang hebben ze met elkaar daar geweend. En ze hebben geen woorden kunnen vinden om deze ontmoeting onder woorden te brengen. En als Jacob dan enigszins tot zichzelf gekomen is, dan horen we het hem zeggen dat ik nu sterf. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daar had Jacob naar verlangd geleid. Nee, Jacob die had niet zozeer verlangd naar het brood van Egypte. En Jacob had niet zozeer verlangd naar de schatten van Egypte. En hij had ook niet zozeer verlangd naar de onderkoning van Egypte. Maar hij had verlangd naar zijn zoon. Want in zijn zoon zal hij zien dat God een waarmaker van zijn woord is. Daar had hij naar verlangd. Hij was bezig met zijn dood. Immers hij zegt het dat ik nu sterf. Nu kan ik sterven, want nu heb ik het gezien dat Jozef leeft. Nu heb ik het ondervonden dat God een waarmaker van zijn woord is, gemeente. Wat is dat kostelijk? Daar ziet de levende kerk elke keer weer naar uit, ook in het geestelijke leven. Wanneer dat geestelijke leven in een crisis terechtgekomen is, om weer opnieuw ook die gevoelige bevestiging te mogen ontvangen dat God in Christus leeft. En ook leeft voor mij. Dat is een uitziend leven. Dat is een beoefening van het zaligmakend geloof, gemeent. Dat geloof, dat worstelt en leeft bij de belofte Gods. En dat uitziet naar de vervulling van de belofte. Dat is nou juist ook het eigene van de ware christen. De naam christen, ze kunnen het doen met de belofte. En ze zeggen, we hebben toch de belofte en die belofte moet je geloven. Maar de ware christen worstelt met die belofte om de vervulling daarvan te mogen ontvangen. Professor van Lingen wijst ons op de oude Simeon. Als Jacob zegt dat ik nu sterf, nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Professor van Lingen zegt, zijn woord doet ons denken aan Simeons woorden. Die oude Simeon, Hij leefde bij de belofte Gods. En hij zag uit naar de vervulling daarvan. En toen op een dag, toen zag hij de vervulling van de belofte. Toen zag hij daar een moeder met een kleine baby op het tempelplein. En hij zag het niet alleen met zijn natuurlijke ogen, jonge mens. Maar hij zag het met de ogen des geloofs. En hij kon het niet nalaten om met de handen des geloofs naar Maria toe te gaan. En het kindje uit de armen van Maria te nemen. En het op te nemen in zijn eigen armen. De Erskines die schrijven daar een hele kostelijke preek over, gemeente. En ik raad u aan, lees die preek eens een keertje. En die draagt als titel Christus in de armen van de gelovigen. En dan horen we die oude Simeon het zeggen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kennen we daar iets van dat geheim, gemeen? Dat wij in ons leven worstelen om die vervulling van de belofte. En dat we daarna staan in het leven. Om dat voortdurend ook bevestigd te krijgen. En te zeggen, de Christus in de armen van de gelovigen. Wat is dat dan? Dat is een werkelijkheid voor Gods kinderen, gemeente. Christus is maar niet een vaag idee. Maar dat is een persoon, een concreet persoon, die gestalte gaat krijgen in het geestelijke leven. Dat was bij Jacob ook het geval. Jacob, hij heeft in Jozef gezien die lijn die de Heere door zal trekken. Jozef zelf heeft die lijn ook gezien. Later zegt hij, het moest allemaal gebeuren om een groot volk in het leven te houden. Jozef zelf zegt immers later, jullie moeten mijn beenderen meenemen naar het land Kanaan. Het gaat die kant op. Het gaat naar de vervulling toe. Het gaat naar Christus toe. Christus, een concreet persoon in het geestelijke leven. Niet een persoon die gekend wordt als iemand die een gepasseerd station wordt en dat je zegt, nou ja, toen heb ik de Heere Jezus een keer aangenomen en ik ben gered en verlost geworden van al mijn zonden en nu leef ik door de geest. En ik ben die persoon gepasseerd. Dat heeft niets te maken met het echte arme zondaarsleven. Nee, gemeente. Het is juist het werk van de Heilige Geest om zelf op de achtergrond te blijven en die gezegende persoon meer gestalte te gaan geven in het leven. En is deze persoon juist niet van betekenis wanneer er cruciale momenten zijn, zoals bij Jacob, zoals bij Simeon. Wat zal hij aangevochten en bestreden zijn aangaande de vervulling van de belofte? Wat zal Satan het hem ingeworpen hebben? Je zult nog sterven, man. Het zal niet lukken. Het zal niet gaan. Je zult het niet meemaken, maar wat zegt dat zaligmakend geloof? Dat zegt, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Ik zal het zien. En als ze het dan zien, als ze het proeven, als ze ontvangen, dan zijn ze er klaar. Dan kunnen ze zeggen dat ik nu sterf. Bent u er klaar voor, gemeente? Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, zo past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen voor hetgeen u deze dag aan ons geschonken hebt. En we hebben het samen gezongen. Nu laat gij, Heer, uw knecht, thans heen gaan in vrede. Ach, geef toch dat het waar mag zijn en waar mag worden. Dat we met deze woorden huiswaarts zullen keren. Dat we jaloers mogen worden op de vrede van Gods kinderen. Als ze de vredevorst mogen ontmoeten, mogen leren kennen in het leven. Och Heere, geef toch die worsteling voor uw aangezicht. Geef de vreze Gods, zodat we geen stap durven te doen buiten uw goedkeuring om. Heere, ga zo met ons als we deze plaats gaan verlaten. Beveilig ons op de gevaarvolle wegen. Wilt u genadig verzoening doen over al onze zonden. Sterk ons ook in de komende week. U weet wat we nodig hebben. Help ons toch, Heere. Gedenk ook aan hen die straks alleen thuis zullen komen. Wilt u ze onthalen. Geef hen ook een hemels bezoek. Gij zijt toch nog dezelfde, zodat u overkomt in Christus. Heere, zie dan in gunst op ons de neder van boven en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 111, daarvan vers 5. Psalm 111, het vijfde vers, wil u dat nog citeren. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwringbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het vijfde van 111. Met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.